We lezen Marcus 9, vanaf vers 30 tot 37. Onderricht aan de leerlingen. Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Capernaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun, waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn. En ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen, wie in mijn naam 1 zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. We zingen gezang 3, 26, 1 en 2.
Wij gaan een tijdje nadenken over de woorden die we hebben gelezen uit Marcus 9... In aansluiting op de preek is er een moment meditatieve muziek. Dan kunnen we de woorden nog wat laten binnenkomen. En daarna zingen wij uit de opwekkingsbundel lied 392. Dus na de preek eerst meditatieve muziek en dan opwekking 392. Een mij bekende politieagent, ja, nee, ik ken hem niet uit hoofden van zijn functie, dan krijg je meteen een probleem, maar die zei een keer van als je iedereen voor laat gaan, dan rij je uiteindelijk achteruit. En dat zei hij toen we het hadden over de minste willen wezen en een ander voorrang geven en nou, toen mopperde hij een beetje, als je iedereen voor laat gaan, rij je uiteindelijk achteruit. Wel een leuke gedachte. Want dan ga je naar het verkeer kijken van hoe kijken jullie eigenlijk tegen de wereld aan? Dat, ja oké, we moeten natuurlijk niet op elkaar botsen, maar op de snelweg van het leven moeten wij toch allemaal wel in de zo kort mogelijke tijd, moeten we daar zien te komen waar wij willen komen. En een ander heeft daar ook wel recht op. Dus als we nou een beetje goed ritsen, dan hoef ik niemand voor te laten gaan. Nou, eentje. Oké. Twee misschien, maar dan mag ik zelf ook en nou, dan komen we er altijd wel weer uit. Dus de minste willen wezen, dan gaat niet werken. Ja, hoe ga je dat nou weer doen? De minste willen wezen. Dan moet je iedereen voor laten gaan. Want de minste is altijd de laatste, de kleinste. Degene die het minste zeggen heeft, die zichzelf inlevert enzovoort. Ja, maar dan moet je iedereen voor laten gaan, dat gaat natuurlijk niet werken. Tenzij natuurlijk, dacht ik bij de voorbereiding van deze dienst, tenzij het natuurlijk betekent dat jij weet dat als je uiteindelijk achteruit rijdt, dat je het eerste aankomt. Dat kan niet. Dat gaat in onze wereld niet werken. Waarom begin ik met zo'n inleiding? Omdat wat wij vanmorgen overdenken niet kan in onze wereld. Het gaat gewoon niet. Iedereen voor laten gaan. De minste zijn. Het kan niet. Het gaat zelfs ons systeem niet in. Want wij hoeven maar, en vandaar dat verkeerstechnisch voorbeeldje, wij hoeven maar te denken, en dat komen we zo meteen ook tegen, we hoeven maar te denken van, oké, wie is dan het meeste de minste? En dan ga je al fout. Want dan zit je al van, ja, maar ik ben minder als jij hoor, nog minder. Ja, nee, maar dan ga je met elkaar vechten van, nee, ik ben de minste. Wie is dan het meeste de minste? Dat lijkt een heel zot verhaal, maar nu gaan we kijken wat er gebeurt. Jezus, die loopt van Caesarea Philippi naar Capernaum. 30 kilometer, kijk maar op de kaart. 30 kilometer, nou, op hun sandalen van toen. Ik weet niet of je dat in een dag kunt doen. Ik kan het in een dag, met bepakking, dus dat is op zich te doen. Het is niet echt zwaar terrein, dus nou, het is een leuke wandeling. Laten we zeggen dat je nog siesta houdt. Nou. Een dag wandelen, laten we maar even ophouden. 30 kilometer. En Jezus, die had alle hij had niet verteld dat hij dat ging doen. Dus alle mensen die hem willen zien en willen spreken, die heeft hij allemaal een beetje om de tuin geleid. Die lopen niet mee. Dus die stellen niet allemaal vragen, die zijn niet met van alles en nog wat bezig. Stel het je me even voor dat wij hier bij elkaar zijn, we hebben even rust. Zo van, nou oké, ik ben tenslotte jullie dominee, nou mogen jullie vragen stellen en al die andere mensen even niet. 30 kilometer onderwijs. Dus het is ook niet een punt dat Jezus zomaar even vertelt, ik moet gaan lijden, sterven en opstaan. Dat denken wij wel eens, hè? Dat Jezus dat, dit is de zoveelste aankondiging, dat Jezus dat op die manier deed. Zo van, ja nee, van toen aan begon hij te vertellen dat hij moest lijden, sterven en opstaan. En dan denken wij weer met z'n allen, oh ja, 40 dagen tijd, binnenkort Pasen, van die boodschap zijn we binnenkort ook weer vanaf. Ja nee, wacht even, ho. Het is 30 kilometer onderwijs. Dat betekent dat Jezus met jou optrekt. Dat hij eigenlijk tegen je zegt, kom nou eens even gewoon hier een dagje meelopen. En dan ga ik je dat duidelijk maken. Gewoon in jouw bestaan. Als jij dan aan mij gaat vragen van, oké, maar lijden, wat wil dat dan zeggen? Hoe doe ik dat dan in mijn leven? Dan zal ik het je vertellen en dan zullen we samen kijken of het inderdaad ook in jouw hart kan landen. Sterven, de minste willen wezen, dat jij dan gaat vragen, leg mij uit hoe ik dat doe. Meer dan alleen maar een preek van 20 minuten, half uur. 30 kilometer onderwijs. Samengevat in één thema voor de dag, hij vertelde hun dat hij moest lijden, sterven en opstaan. Maar dan gebeurt er iets geks. De leerlingen stellen geen vragen. Oké, even stoppen. Jezus vertelt over lijden, sterven en opstaan. Waarom stel jij geen vraag? Dacht ik bij mezelf, hè? Gewoon in de voorbereiding. Dus ik stel hem nu aan jullie. Als ik iets denk in de voorbereiding, geef ik het gewoon aan jullie mee. Doe je best. Waarom zou jij op dit moment, bedenk het eens bij jezelf, waarom zou je nu geen vraag aan Jezus stellen? Ja, kunnen wij zeggen, wij weten dat allemaal al en wij weten dat het binnenkort paasvakantie is en wij weten dat het paasfeest wordt. Dus dat weten we allemaal al. We hebben dat al weet ik hoe lang gelezen en dat doen wij dan ook. Oké, maar goed, die discipelen die wisten het niet. Die hadden dat nog nooit meegemaakt. En die stellen ook geen vragen. Niemand stelde hem, ze zwegen. Oké, dus het kan niet zijn dat ze het al wisten. Nee, dat kan niet. Waarom zouden ze dan zwijgen? Weet je, ik denk dat dat komt omdat ze het niet willen weten. Ik denk dat het komt omdat ze het niet willen weten. Dat ze eigenlijk met één al zoiets hebben, lijden, sterven en opstanding, aan mijn lijf geen polonaise. Dat wil ik niet weten. Ik wil niet over die drempel heen van het lijden. We lopen hier nu lekker in de middagzon en dat wil ik eigenlijk zo houden. En Jezus moet zieken genezen. Jezus moet onze problemen, of moet ons verlossen van onze problemen. Jezus moet het koninkrijk beginnen. En that's it. Maar lijden, sterven? No way, José. Daar gaan we niet aan beginnen. Voor wie de preekbrief heeft gelezen, ik heb daar een opmerking in staan over Elisabeth Kübler-Ross. Die heeft het rouwproces helemaal voor het eerst goed uitgevonden. Telefoon! Die heeft het rouwproces goed bestudeerd. En een van de elementen in het rouwproces is ontkenning. Jullie mensen die rouw kennen, hè, bijvoorbeeld een baan kwijt of een partner verloren, kind, ouder, vul maar in. Ja, die weten dat. Er is altijd een moment van ontkenning. Zie je op tv ook, hè, in mooie detective series, dan komt de detective aan de deur om te vertellen dat het kind... Hè, het is niet waar. No, it's not true. Ontkenning. Dat zit in ons. En dat hoor ik bij de discipelen en bij jullie, want jullie hebben ook nog steeds geen vraag gesteld. Zeg maar, nee, dat wil ik niet. Niet lijden, niet sterven, dat moet niet. Met andere woorden, Jezus in zijn onderwijs legt het wel keer op keer uit. Maar de mensen die het horen, Ze pakken het niet op. Niet omdat ze het niet kunnen, maar omdat ze het niet willen. De discipelen zwegen. Is dat bij jou ook zo? Dat je eigenlijk zoiets hebt van, oh, wij zitten hier nog. Wij zijn nog kerk. Dus dat is heel netjes van ons. Maar de essentie van het koninkrijk in Almere is lijden en sterven. En daar heb ik even geen tijd voor. Nee, want ik moet nog wat overwerken en ik moet nog naar sport en ik moet nog naar dit. En heb ik even geen tijd voor om te lijden. Oké. Laat het tot je doordringen dat het ook in jouw bestaan kan betekenen dat je de Bijbel na vanmorgen, na de morgendienst, gewoon weer teruglegt in de kast en het pas volgende week zondag weer meeneemt. Even niet bij mij graag. Dus dan stellen we ook geen vragen, want stel je voor dat God je antwoord zou geven, wat het in jouw leven zou betekenen. Ja, dan kan ik er niet omheen, dan moet ik wel. Dus stel ik geen vraag, krijg ik ook geen antwoord, hoef ik er ook niks mee. Ja, maar we hebben net gelezen dat Jezus zei, wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Dus als jij denkt dat jij jouw eigen toneelstukje dat leven heet, dat jij dat in stand kunt houden, aan mijn lijf geen polonaise, dan verlies je het. Je raakt het kwijt. Pas als je het kwijtraakt, als je het weggeeft, dan zul je ontdekken wat leven is. Mijn eerste liefde. Oh ja. Vergoed de tijd dat de kerken sliepen. Oh ja, dat irritante lied van het begin. Oké, goed. Dit was het eerste punt. Tweede punt, komen ze in Capernaum? Ja, dan hebben ze natuurlijk al blaren op de voeten, hoewel, ze waren wel wat gewend. Maar goed, want ze reizen al een hele tijd met Jezus mee. Komen ze in Capernaum, vraagt Jezus aan hen, waar hadden jullie het onderweg eigenlijk over? Moet je even voorstellen. Jezus die loopt dus al pratend 30 kilometer lang. En dan vertelt hij over lijden en sterven en opstanding. En misschien dat er nog een geïnteresseerde links loopt en een geïnteresseerde rechts. Misschien nog eentje geïnteresseerd voor Jezus voeten. En dan loopt het clubje erachteraan. En die doen dingen waarvan wat Jezus ertoe brengt om in Capernaum te vragen, zeg, waar hadden jullie het eigenlijk over? Dat is een soort van kerkdienst waar een dominee staat te preken en jullie allemaal met je smartphone bezig zijn en dan ik ga vragen van, wat doen jullie eigenlijk? Ja, zo ongeveer, hè? Dus met andere woorden, dat onderwijs toen al, hè, want docenten tegenwoordig denken dat ze het moeilijk hebben. Nou, Jezus had het moeilijk, hoor. Want die gaf les en de discipelen waren er doorheen aan het kletsen. 30 kilometer lang. Daar word je tuurlijk van. Maar goed, in Capernaum vraagt Jezus dus, waar hadden jullie het onderweg over? Met andere woorden, help mij eens even. Zwijgen ze weer. En dat is natuurlijk heel irritant als je ziet dat iemand gewoon met zijn tablet of zo bezig is. Joh, wat doe jij? Wegstoppen. Ja, wees nou eerlijk. Kom er nou vooruit wat in je hart zit. Praat er nou toch over, want dan hebben we tenminste contact. En ga hier niet elkaars tijd zitten verdoen met een vroom gezicht van, dan zijn we in ieder geval in de kerk. Doe dat dan niet. Blijf dan op bed liggen. Nee, dat moet je ook niet doen. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus Jezus die vraagt in Capernaum, zeg, waar hadden jullie het over onderweg? Zwijgen ze. Ja, Marcus legt het wel uit hoor, want die gaat hier bij de discipelen staan en die heeft natuurlijk de verhalen wel gehoord. Want ze hadden het er onderweg over gehad, wie de meeste was. Nou worden wij boos, hè? Dat is een heilige verontwaardiging, hè? Dat is natuurlijk het beste wat je nu als christen kunt doen, is zeggen, die discipelen toch, dat ze dat toch doen. Ja, wacht even, ho, want het kan zijn dat ze het op de leermanier van toen hadden over de vraag, hoe doen wij nu het beste wat Jezus zegt? Vergis je daar niet in, hè? Als de fariseer en de tollenaar in de tempel staan, dan bidt de fariseer, en jullie kennen al dat gebed, dank u wel dat ik niet ben als de moordenaars, dat ik niet ben als dit en niet ben als dat, of ook als die tollenaar. Dan zetten wij al met ons christelijk hoofd, die fariseer toch, ja, maar moet je luisteren. Wie van jullie is nou niet dankbaar dat hij geen moordenaar is? Ik ben dankbaar dat ik geen moordenaar ben. Wie doet met me mee? Nog eentje. Ja, nou durven jullie wel. Ja. Dat kan dus heel goed zijn. Dat was de mate van het leergesprek. En dat gebed van die fariseer was in de Joodse traditie een oprecht gebed. Dank u wel, Heere God, dat ik deze week niet heb gemoord. Met andere woorden, u hebt mij daarvoor behoed. Dank u wel dat ik geen collaborateur ben geweest, zoals die tollenaar hiernaast. Ja, dat is natuurlijk niet zo netjes. Maar je snapt nu, je snapt dus ook dat als ze het onderweg hebben over de vraag wie de meeste is, dat het heel goed kan zijn in dat leergesprek tussen Rabbi Jezus en zijn leerlingen, dat ze eigenlijk praten over hoe doen wij dat het minste zijn? Hoe doen we dat het best? Wie is daarin het meeste? Wie is het meeste in het koninkrijk? Dus denk niet meteen zo negatief, want het zijn onze gedachten. Hoe zijn wij het beste christen? Elke zondag trouw naar de kerk. Oké. Dat kan. Maar dan vraagt Jezus het en dan houden ze hun mond dicht. Opnieuw. Dan denken wij natuurlijk, ja, dat komt natuurlijk omdat ze zich ervoor schamen. Nou, diezelfde Elisabeth Kübler-Ross over dat rouwen heeft ook nog een andere fase in het rouwproces. Loslaten wat je dacht dat goed was en kostbaar. Dat is de fase van het marchanderen. Ja, het onderhandelen. Als ik nou dit had gedaan, dan was dat niet gebeurd. En als ik nou dit doe, komt hij dan weer terug. En als ik nou dat doe, marchanderen. Niet willen aanvaarden zoals het is, maar marchanderen. Als ik nou dit doe, dan gebeurt misschien wel dat. Het kan best wel zijn dat die discipelen daarmee bezig waren. Die kunnen die woorden van, het tweede voorbeeld, die kunnen die woorden van lijden en sterven niet aan. En die gaan bij zichzelf denken, ja, maar als we dat dan zo doen, als we nu de mensen gaan liefhebben, dan kan het toch wel zijn dat we niet hoeven te lijden en te sterven. Of als nou Jezus voor ons gaat, dan hoeven wij toch ook niet meer. We hebben het de vorige keer over gehad, hè? Neem je kruis op je en volg. Ja, maar als Jezus het nou voor ons doet, dan zijn wij toch ook klaar. Dan zijn wij in Gods genade aangenomen, kinderen van God, door die geest. Hè, kun je Paulus erbij halen. Dus dat gesprek, maar ja, dat is natuurlijk een naar gesprek, want het zit nog steeds niet in de realiteit van Jezus. Het zit nog steeds niet op het punt van, ik moet lijden, sterven en opstaan. En wie zijn leven lief heeft, die moet het weggooien. Weggeven voor de ander, neem je kruis op je, kom achter mij. En Jezus ziet dat jij geen antwoord hebt. Nou, dat weet ik niet. Oh, dat is te snel, Peter. Hij merkt dat jij geen antwoord geeft. Misschien denk je nu al bij jezelf, ik zou ook niet weten wat ik zou moeten zeggen nou. Want wat doet dat lijden, dat minste zijn in mijn bestaan? Hoe doe ik dat eigenlijk? En wat bedoelt Jezus daarmee? Als je iedereen voorlaat gaan in de file, rij je uiteindelijk achteruit. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Je moet toch opkomen voor jezelf? Je mag toch ook wel een keertje serieus zeggen, en nou is het mijn beurt. Jezus pakt een kind uit de kring. Zet het in het midden, arm eromheen. En wij denken, ach, gut, een kind. Ja, dan gaan wij van alles en nog wat bedenken. Dan gaan wij een kinderliedje zingen in de dienst. En dan denken wij dat we het kind in ons midden hebben. Of dan bidden we voor de kindernevendienst. En die is er nu niet. En dan denken we dat we het kind in ons midden hebben. No way. Dat is niet wat Jezus bedoelt. Jezus die zegt, als iemand van jullie een kind ontvangt in mijn naam, ontvang je mij, en als je mij ontvangt, ontvang je God. Maar een kind in die tijd was een rechteloze. Een kind had niets te vertellen. Helemaal niets. Maar ja, laten we eerlijk zijn, wij als volwassenen, wij snappen ook wel waarom een kind niks te zeggen heeft. Stel je voor dat een kind, dat de kinderen nu zouden gaan bepalen hoe wij 's morgens de zondagsmorgens viering gaan doen. Dan zitten we, mag niet zeggen. Dan zitten we over een paar weken zitten we met z'n allen te kleuren en te kleien. Maar dat is toch geen eredienst meer? Dat kunt u niet maken. Wij hebben toch onze tradities. Er moet toch een preek komen die verder niemand begrijpt. Maar goed, dat doet er niet toe. Die moet er zijn. En liederen waarvan de een zegt, oké, dat vindt hij leuk, daarom zing ik wel mee. En de andere lied, dan denkt die andere, dat vindt zij leuk, dus zingen wel mee. Dat moet. Maar een kind? No way. Wat Jezus doet is, dat hij zegt, jongens, een kind in die maatschappij, en bij ons ook hoor, denk niet dat kinderen bij ons zoveel rechten hebben. Een kind in die maatschappij is volstrekt rechteloos. En Jezus die zegt tegen jou, ontvang een kind. Dus zet jezelf je hele leven in voor dat kind. Geef dat kind alle recht. Vraag aan dat kind, wat zullen we eten vandaag? En doe dat dan ook. Oeh. Ik geloof niet dat er één ouder is die dit gaat doen. Nee. Ja, op de verjaardag. Vraag jij elke dag aan je kind wat hij wil eten en dat doet hij ook nog. Oh, dus ja, alleen deze zondag. Meestal op zondag. Op zondag hebben kinderen rechten, door de week niet. Ik snap wat je bedoelt. Voelen jullie hem zitten? Dit kan helemaal niet wat Jezus zegt. We kunnen onmogelijk aan onze kinderen vragen morgenochtend. Komen jullie uit bed? No way, ik blijf liggen. En dan moeten papa en mama doen wat jij zegt. Gaan ze het doen? Gordon? Zeg maar gewoon nee. Je valt papa en mama echt niet af, want er is geen papa en mama die dat doet. Nee. Dat is wat Jezus zegt. Durf jij je leven te verliezen aan een kind? In het spoor van het kind te lopen, in de pas van het kind te lopen, te spelen met een kind. Zal ik dansen en zingen? Nou ja, boel, op zondagmorgen met dat lied. Zometeen gaat hij het echt 12 keer herhalen. Snap je? Er is iets, ik weet niet wat ik nou zeggen moet, maar er is iets mis van binnen. Er klopt iets niet bij ons. En wij hebben gebeden in ons lied dat onze eerste liefde weer wakker mocht worden voor God, voor zijn koninkrijk. Toen je zelf ontdekte dat God jou het recht van genade gaf. Dat hij van je houdt, omdat hij van je houdt. Dat God hier op aarde de pas van het koninkrijk door jou laat bepalen. Want jij bent zijn kind. En jij mag vertellen wat er op zondag en maandag, dinsdag, woensdag gegeten wordt in het koninkrijk. Met andere woorden, wat Jezus hier zegt, is wat God zelf heeft gedaan. Hij heeft jou het recht gegeven kind van het koninkrijk te zijn. Zijn genade is niet iets wat jij moet verdienen. Er is helemaal niets in jou wat heeft gemaakt dat God zei, en jou ben ik genadig. Want dan zou God ogenblikkelijk van je buurman kunnen zeggen, jou dus niet. Want jij bent niet als hij of als zij. Nee, de reden dat God zegt, ik ben jou genadig, jij mag spelen in mijn koninkrijk, is omdat God het zegt. Hij houdt van jou. Punt. En wij denken dan, ja maar ik heb dit gedaan, ja maar ik heb zus gedaan. Ja, ben je nou aan het marchanderen? Wil je nou dat koninkrijk niet in? Kom op joh, God is een liefdevolle God. Die net zo lang achteruit rijdt, totdat hij achter jou komt. En jou de weg naar het koninkrijk geeft. En jou laat leven in zijn liefde. Jou het recht van kinderen geeft. Maar, één laatste punt. Betekent wel dat we nu snappen wat Jezus bedoelt. Dit is lijden. Dit is echt lijden. Lijden om het feit dat je een ander zo ontzettend graag lief hebt. En dat die ander geen antwoord geeft. Dat is lijden. O God, moet ik daar doorheen, zegt Jezus. Ja, want de mensen kruisigen hem. Daarvoor ben ik gekomen, zegt hij notabene. Om jouw zwijgen te dragen. om te zien dat je niet speelt als een kind. O, God houdt toch wel van je, hoor. Al kom je nou nooit meer terug in deze kerk. God houdt van je. En hij zal je altijd blijven omringen met zijn zorg en liefde. Maar het lijden van het koninkrijk is dat je geen antwoord geeft. Dat je je hart niet openzet. Dat je niet 30 kilometer lang aan Jezus vraagt. Kom binnen. Leg het me uit. Laat me erin leven. Want ik wil ook leren liefhebben. Ik wil ook in uw geest leren leven. En als Jezus dan zegt, ja, maar dat betekent wel lijden. Ja, dat snap ik. Ik snap dat het ontzettend erg is dat als u zo van mensen houdt, Heere God, dat u ze dan allemaal ziet kijken van, oh, en wie is dan de meeste die lief heeft? Kom op. Dus denk ik bij mezelf, ik snap het. God houdt van jullie. Klaar. Punt. Uit. En voor jullie is nou de vraag, laat ik het binnen? Ga ik 30 kilometer? Ouderling van dienst zijn nog die 1 mijl extra. Nou, doe er maar 30 extra. Ja? Ga ik die 30 kilometer? Als je nu bij jezelf denkt, ja maar, dan ga je dus onderhandelen. Niet doen. Laat die ander maar voorgaan. En doe met die ander mee. Zing het lied van die ander. Luister naar het hart van die ander. Ga met die ander kleien en kleuren. Ga met die ander in de zon liggen. Ga met die ander huilen als die verdriet heeft. Ga met die ander, als je nu gaat denken, ja maar ik dan, wanneer kom ik dan eens een keer aan de beurt? Dan snap je het nog steeds niet. En dan hoop ik dat er heel veel mensen om je heen zijn, die met en voor jou bidden. O Heer, doe zijn hart open, dat het licht er mag wonen. Dat hij mag opstaan in een nieuw leven. Want Christus is onze heiland. Hij heeft alles volbracht. En hij mag spelen voor Gods aangezicht, totdat hij komt. En dan maak je de wereld echt beter, als je iedereen laat voorgaan in de file. Amen.